Vanmorgen drie lezingen. We beginnen met Leviticus 1, 1 tot 7. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: zeg tegen de Israëlieten, als iemand van jullie de Heer een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen, zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. Hij moet de stier slachten ten overstaan van de Heer en de priesters, de zonen van Aaron. De zonen van Aaron moeten het bloed naar het altaar brengen, dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat, en het tegen de zijkanten ervan gieten. Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden. En de zonen van Aaron, de priester, moeten een vuur op het altaar aansteken en er hout op leggen. De tweede lezing is uit Amos. Amos 5, ze beginnen bij vers 18. Wee degene die verlangen naar de dag van de Heer. Wat zal hij jullie brengen, de dag van de Heer? Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw aangevallen wordt door een beer. En dan, als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van de Heer zal duisternis zijn en geen licht. Aarde donker, zonder glans. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand. En graanoffers die jullie mij brengen, de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers, keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Israëlieten, hebben jullie mij die 40 jaar in de woestijn ooit zulke offers en gaven gebracht? Nu zullen jullie die beelden die jullie zelf gemaakt hebben, je koning Sakut en je sterrengod Kewan, met je mee moeten dragen. Want ik zal jullie in ballingschap voeren tot voorbij Damascus. Dit zegt de Heer, wiens naam is God van de hemelse machten. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Matteüs 9, versen 9 tot 13. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet de meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Wij gaan nadenken over het offer. Past ook wel goed. Het is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Dus dan denk je al na over, over inkeer. Offer, zonde, offer van Christus aan het kruis. Goed, dat komt allemaal wel aan de orde. Na de preek is er meditatieve muziek en Niek heeft mij verteld dat het overgaat in het zingen van het lied dat hij meditatief speelt. Dus dat zal dan wel op de een of andere manier op het scherm verschijnen en Niek zal het wel aangeven. Maar dus eerst meditatieve muziek en die zingen we dus ook. Dus dat is een hele mooie combinatie. Daarna zingen we gezang 7 in aansluiting dus op de meditatieve, ja, hoe noem ik het nou? Muziekzang, zangmuziek. Goed, gaan we doen. Moet ik jullie iets uitleggen over offers. Heb je een kaartje gekregen met Valentijnsdag? Nee? Kaartje gekregen, Valentijnsdag? Ja, mooi. Wie heeft een roos gekregen op Valentijnsdag? Nee, niemand? Nee? Ja, één? Eentje. Eén roos. Twee rozen! Ja, oké. Okay. Luister. Nu heb ik al een voorbeeld. Oh, ik heb jullie kant helemaal niet opgekeken. Roos gekregen? Valentijnsdag? Nee? Ja, jawel. Oh, kijk aan. Ook eentje? Mooi. Nou kan ik jullie meteen uitleggen wat een offer is. En ik vraag jullie ogenblikkelijk om weg te denken met het is groot en zwaar en moeilijk en het gaat boven je macht en noem het verder. Een offer is iets wat je geeft. Nou ja, dit is, volgens mij is dit een tulp. Ja, je pakt een tulp en die geef je aan een ander. En als die ander dan vraagt, nou zeg, ben ik zoveel van je, voor je waard? Dan klopt er iets niet. Want in die roos, in die tulp, in wat je dan ook maar geeft, vertel je iets anders. Want jij zult maar speciaal op de fiets zijn gestapt om die roos te kopen. Jij bent daar, je bent naar die ander gegaan. En jij biedt die ander aan. En die ander die zegt, nou zeg, ben ik niet meer waard dan één roos. Snap je hem? Dan klopt er iets niet. Want er zit iets in jouw hart. Er zit iets van binnen in jou. Wat jij aan die ander, ja, wat wil je nou? Dat wil je geven of je wilt het duidelijk maken of... Nou, oké, dat is een roos. Maar er zijn er ook onder ons die, omdat hun hart het ingaf, wel degelijk grote dingen hebben gegeven aan een ander. Je laatste geld bijvoorbeeld, omdat je van die ander houdt en je niet wil dat die failliet gaat. Of dat die geen eten heeft of... Nou komen wij een beetje in de richting van het offer. Maar het offer, een offer is alleen maar iets dat je geeft, maar waarmee je wat anders zegt. Want ook met dat geld waar je een ander mee helpt, zeg je alleen maar tegen die ander, ik hou van jou. Of ik vind het heel verdrietig dat jij zo in het leven zit. Of ik wil je laten zien dat je me aan het hart gaat. Enzovoort. Dat kun je doen uit liefde. Je kunt het doen uit hoop of uit wanhoop zelfs. En dat je hart zo ineen krimpt bij het zien van die ander. Je zou wel, ik weet niet wat, aan die ander willen geven. Maar je kunt het niet. Het lukt je niet. En dus geef je iets wat jouw verlangen, jouw hartepijn symboliseert. Nou ja, je kunt het zelf allemaal invullen. Zo kunnen hele kleine dingetjes hele grote offers zijn. Maar hele dure dingen in geld hoeven maar helemaal geen offers te zijn. Dat is het punt waar het vandaag om gaat. De relatie tussen wat er in jouw hart leeft en, ja, hoe zeg ik het nou, wat jij aan die ander geeft. Als dat een roos is en die ander zegt alleen, nou ben ik zoveel waard, ik had minstens een bos verwacht, dan heb je iets niet goed gedaan. Want je hebt niet aan die ander kunnen duidelijk maken wat er in jouw hart leeft. Maar dat kun je dan ook niet met 100 rozen. Want die ander ontvangt het niet. Dat is een offer. Nou gaan we naar Leviticus 1. God vraagt van de Israëlieten een offer. Dat is dat hij zegt van nou, als je om je zonde te belijden, of een dankoffer, of een reukoffer, of een spijsoffer, dan kom je naar de tempel, of naar de tabernakel in dat geval, en nou, ik pak dan maar even die stier, maar er worden ook geiten en bokken en noem het verder, maar ik pak even die stier, want dat is namelijk makkelijk. Je komt met die stier bij, dan is hier zo'n beetje de tabernakel, dan zitten jullie mij aan te kijken, met die stier kom jij bij die tabernakel, dat moet een gaaf dier zijn. Er zit een beetje een gemene reden achter. Namelijk, je kunt als boer beter een niet gave stier missen. Denk je van, oh, die is wel goed genoeg voor God. Ja, mooi niet. Het moet dus wel echt iets zijn wat jij geeft. Dus je komt met een stier en dan leun je op de kop van de stier. Dat is het symbool, het is echt leunen. Het is niet hand erop leggen, het is echt leunen op die stier. Alsof je, bij wijze van spreken, alsof het van die stier afhangt. En die stier, die wordt dan geofferd voor jouw zonde. En nou zet ik hem stil, want dit is heel simpel. Dit kunnen jullie allemaal nog begrijpen, dat gaat gewoon op het altaar, gaat de lucht in. Nou ga ik even een paar hele rare vragen stellen. Wat heeft die stier ermee te maken, dat jij gezondigd hebt? Niks toch? Stier heeft er niks mee te maken. Waarom moet die stier dan dood? Wat heb dat nou weer voor nut? En laten we eerlijk zijn, waarom zou God het vragen? Want God weet toch dat die stier er niks mee te maken heeft? En bovendien, je maakt mij niet wijs dat de eeuwige God de prijs van een stier accepteert als verzoening voor jouw zonde. Met andere woorden van, oh wacht even, nou dan moet ik even iets uitleggen, want zonde is iets heel aparts. Als jullie niet weten wat zonde is, dan kan ik me voorstellen hoor, want je hebt namelijk vreselijk veel gehoord over zonde, dat je uiteindelijk niet weet wat het is. Dat zal ik je uitleggen. Zonde is alles wat het leven stuk maakt. Dus, nou denk maar aan een woord van jou afgelopen week, wat pijn veroorzaakte bij een ander. Dat is zonde. Het is echt zonde van die ander. Zo kun je het woord ook gebruiken. En dan, van, dat is echt zonde. En zo kun je doorgaan. Alles wat jij hebt gedaan, dat is eigenlijk wat iets anders doodmaakt, dat is zonde. En nou zegt de Bijbel dat als jij doodmaakt, dat jij zelf dood moet. Waarom? Het is heel simpel uit te leggen. Om de eenvoudige reden dat als jij iets doet wat dood maakt, jij daarmee laat zien dat jij het leven niet respecteert. En dat jij dus eigenlijk een gevaar bent voor het leven. En dan kun je maar beter gewoon uit het leven weg zijn, dan heeft niemand meer last van jou. Als jullie vinden dat mijn woorden in de preken constant dood en verderf zaaien, schaf mij dan af. Dat is de bedoeling. Ga dus niet onderling zitten praten van, oh die preken van die dominee, dat is allemaal. Nee, schaf mij af, heb je er ook geen last meer van. Dat is het hele punt. Dus zegt God, als jij dood maakt, dan verdien je de dood. Dan moet je er gewoon niet meer zijn. Klaar, afgelopen, uit, voorbij. En die snappen we. Wij zullen alleen nog wel bij onszelf moeten leren, maar daar kom ik zo meteen bij Amos op terug, wat dan daadwerkelijk dood maakt. Maar goed, ik sta nog steeds met die stier bij die tabernakel. Zegt God tegen mij, ik wil niet dat jij doodgaat. Zegt God ook tegen jou, wat je ook hebt gedaan deze week, God heeft jou hier gebracht, in de kerk, thuis, bij het internet, maakt me niet uit, maar God zegt daarmee tegen jou, hey, hallo, snap je nu dat ik niet jou dood wil? Begrijp je dat? Met alles, al het goede wat je hebt gedaan, nou dat is geweldig, dat is prachtig, daar dien je het leven mee, maar het kwade wat je hebt gedaan, ik wil jou er niet om straffen, snap je dat? Ik wil jou dood niet. Ja, Heere God. Ja. Maar, wat heeft die stier ermee te maken dan? Die kan er toch ook niks te doen? Waarom moet ik dan een stier? Ik zie het hier al gebeuren, dat wij met stieren komen. Ja, alsjeblieft niet. Trouwens, wie heeft er van ons nog een stier thuis? Nee. Ik ook niet. Nee, maar moet je luisteren. Door met die stier te komen, stel je voor dat ik het echt zou doen. De volgende keer neem ik een stier mee. Hè? Dan denken jullie bij jezelf, wat heeft hij te belijden? Want ik kom met een stier. Ik heb hier net keurig netjes een gebed om vergeving van zonde uitgesproken. Jullie hebben geen flauw idee welke zonde ik bedoelde. Maar voor geen centimeter. Jullie kunnen zelf zeggen, ja, een mooie strop, dat is om, hij zal zich wel zondig voelen. Nou, mooi niet. Maar kom ik met een stier, dan weten jullie allemaal, in Leviticus 1, als iemand gezondigd heeft, dan moet er bloed vloeien, want zonde is dood en met dood wordt met de dood gestraft. Dus dan moet hij komt hier met een stier, dus zal hij wel gezondigd hebben. Die kun je volgen, hè? En dat ik dan een stier mag offeren, dat komt alleen maar omdat God tegen mij zegt, dat mogen jullie allemaal zeggen, ja, luister Peter, God wil jou dood niet. Dus daarom geeft hij jou de kans om iets anders in jouw plaats te geven. Een stier. Is dat nou zo gek van God? Nou, nee, want zo zit de hele wereld in elkaar. Weten jullie nog van Adam en Eva en die slang in de boom? Ja, wie kent dat verhaal niet? Moet ik even wat uitgebreider vertellen? Nee, jullie kennen allemaal het verhaal, hè? Oké, staat, pak even Genesis 3 erbij. Ik zal even wachten. Even Genesis 3 pakken. Genesis 3. Staat namelijk iets heel geks in de Bijbel. Daar lezen wij met z'n allen vreselijk overheen vaak. Maar mijn catechisanten, die weten het inmiddels. Maar ik heb het al zo vaak gezegd. Hebben jullie Genesis 3? Ja? Ja? Mooi. Kijk, daar staat Genesis 3, eerste vers. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Wat staat er van de slang? Dat God de Heer hem gemaakt had. Het is schepsel van God. Nou, sla ik even een stukje over. Adam en Eva, die gaan de fout in, die verbergen zich. En komt God weer in de hof en die vraagt van Adam, waar ben jij? Van, wat heb je nou gedaan? Waar zit jij met je gedrag? En dan zegt hij, nee, niet ik, maar die vrouw die u mij gegeven hebt. Kun je nakijken in Genesis 3. De vrouw die u mij gegeven hebt. Wat zegt Adam? Het is uw schuld. Even voor de mensen thuis, ik kijk dan naar boven, naar God. Het is uw schuld, zegt Adam. Want u hebt mij die vrouw gegeven. Zegt de vrouw, zegt God tegen de vrouw. Hé, wat heb jij daar gedaan? Ja, de slang, die heeft mij verleid. Die u gemaakt hebt. Dat zegt de vrouw niet, dat zegt Genesis 3 zelf. De slang is door God gemaakt. Dus eigenlijk zegt hij, geeft die vrouw de schuld aan de schepsel, aan een schepsel van God. Dan denk je bij jezelf, dan zal de eeuwige nu wel gaan zeggen, jullie lapswanzen. Dat je het zelf fout doet. Dat je zelf het leven kapot maakt. En dat je dan een ander de schuld geeft. Ik vind dat werkelijk van de pot gerukt. Doet God niet. God zegt tegen die slang, omdat je dat gedaan hebt, kost het je de kop. Punt. Pardon? Geeft God zijn eigen schepsel de schuld? Ja. Dat doet hij met die stier ook. Dat is de essentie van de offerdienst. God neemt de schuld op zich. Ik heb die slang gemaakt. Ik heb die stier gemaakt. Maar waarom doet God dat? Omdat hij jou de schuld niet wil geven. Van jouw verkeerde woorden. Van jouw zonde. Van jouw dit, van jouw dat. Dus met andere woorden, dat hele gebeuren daar in Leviticus is opeens een genadige God die tegen ons zegt, ik wil jou er niet op pakken op wat jij gedaan hebt afgelopen week. Dan gaan we naar Amos. In Amos is er iets heel aparts gebeurd. In Amos, en ja, hij is niet de enige profeet die dat zegt hoor. Het zijn ook de andere, Hosea bijvoorbeeld, die Jezus later citeert. Die zeggen dat ook. Amos, Hosea, andere profeten, die zeggen eigenlijk met zoveel woorden tegen dat volk. Ik, God, walgt van jullie feesten. Hij moet overgeven van jullie offers. Waarom? Wat is er gebeurd? Nou, even, ik stond hier met een stier, hè? En dan zien jullie mij de volgende keer met een stier komen. Dan denken jullie bij jezelf, dat is natuurlijk een belijdenis van zonde en schuld. Dus jullie denken bij jezelf, zo, dat is oprecht. Hij komt zijn zonde en schuld hier in de kerk belijden. Kijk ik jullie kant op en vraag ik, waar is jullie stier? Sta ik dan met een stier, hè? Maar waar is jullie stier dan? Belijden jullie je zonde niet? Dus denk je de zondag erop, laat ik ook maar een stier meenemen. Want ik wil natuurlijk niet door de wereld gaan als iemand die zijn zonde niet beleidt. Zeker niet als ik christen ben. Als ik christen ben, dan moet ik toch mijn zonde wel beleiden. Dus laat ik dan ook maar een stier meenemen. En dan zie je opeens een horde stieren naar de Zuiderpoort komen. En dan begint langzaam die dominee andersom te praten. Van, meen jij dat nou met die stier? Of denk jij bij jezelf, iedereen neemt een stier mee. Laat ik dan ook maar een stier meenemen. Meen je dat nou als ik hier ga staan bidden om vergeving van zonde en jij hebt keurig netjes je ogen dicht en je handen gevouwen? Bid je dan mee en denk je dan inderdaad aan je eigen zonde? En of zit je nog even bij je game of bij Valentijnsdag of zo? Of meen je dat nou of niet? Snap je wat er gebeurt? Breng 1000 stieren en wij weten niet wat er in het hart van de anderen meer leeft. Koop 1000 rozen, deel ze uit en je vraagt je af, wat is hier nou de lol eigenlijk van? Dus wat gebeurde er in Amos? Daar kwamen de mensen met hun stieren en met hun, weet ik wat allemaal, met hun geiten en bokken en noem het verder maar op. En Amos die ziet dat gebeuren en die ziet hen ondertussen allerlei andere goden, de sterrengod, dienen en noem het verder maar op. En Amos die kijkt ze aan en die zegt, jullie lapswanzen. Jullie, voor de show doe je mee aan de dienst aan de God van hemel en aarde. Maar ondertussen draag je allerlei andere goden met je mee. Wat is dat voor onzin wat jullie hier doen? God heeft een gloeiende hekel aan jullie offers. Wat bedoelt hij nou? Hij bedoelt dat het hart van die mensen helemaal niet meer zit op schuldbelijdenis en geloven dat God vergeeft en een nieuw leven beginnen. Daar zitten ze helemaal niet meer mee. Misschien wij ook niet. Eigenlijk zou ik nou de vraag willen stellen. Wie van ons weet zich nog verloren door zijn of haar zonde? Wauw. Want weet je wat wij doen? Wij zeggen heel snel, dames, wij zeggen heel snel, God vergeeft het wel. Ja toch? Nu moet ik geen ja zeggen, want dan ga ik vragen wat ik net bedoelde. Ja. Wij zeggen heel snel tegen onszelf, ja maar God vergeeft het wel. En wat doen wij onder andere? Ondertussen, wij gaan allemaal onze eigen weg met onze eigen belangen, met onze eigen ditjes en datjes. En wij raken langzaam maar zeker af van het punt waarom God überhaupt zei dat wij een stier mee moesten nemen. Het leeft niet meer in ons hart. Wij brengen offers voor een nieuwe iPad. Wij lenen ons scheel voor een nieuwe auto. Wij zijn met van alles en nog wat bezig om ons eigen leven op te bouwen. Dat zijn onze sterrengoden. Maar God wil jou niet dood. Hij zegt ook niet tegen de Israëlieten in de tijd van Amos en Hosea. En nu ga ik jullie uitgummen als radierum aller Joden. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, je stuurt jezelf wel in ballingschap. Want jullie raken verloren in een wereld met allemaal goden, omdat je hart ver van mij is. Dat is wat hij zegt. En daar komt het uiteindelijk op neer. Maar dat betekent dus ook voor ons, dat wij luisteren naar Amos en Hosea, de vraag gesteld krijgen, waar zit jouw hart? En dat is de vraag die God in het begin stelde aan de mens. Waar zit jij? Waar moet ik zwerven, vraagt de eeuwige, om jouw hart nog te bereiken? En dan gaan we naar Jezus. Jezus, zijn hart gaat uit naar Matthäus, de tollenaar. En Jezus die zegt, ik moet vandaag bij jou eten. De tollenaars, de zondaars. Dus als je dan vraagt, waar zit het hart van Jezus? Dat zit bij die ander. Voel je de Valentijnsroos al komen naar die ander toe? dat Jezus doet wat God eigenlijk altijd al heeft gedaan. Ik wil jou niet uitgummen. Ik wil die tollenaar, die leviet, die wil ik niet uitgummen. Ik wil bij hem eten. Kom aan tafel. Vertel mij je hart. Laten we erover praten. En dan staan de schriftgeleerden, die staan buiten. En die vragen aan de discipelen, daar ga ik even niet op in, waarom ze dat niet direct aan Jezus vragen, want dat wordt te ingewikkeld. Maar die vragen aan de discipelen, waarom eet jullie meester met tollenaars en zondaars? Even stoppen. Waarom stellen ze nou toch die vraag? Waarom doen ze dat? Omdat Torah zegt dat je niet aan tafel moet gaan met zondaars. Heeft God zelf gezegd in Torah dat je niet met zondaars, tollenaars en heidenen aan tafel mag. Dus met andere woorden, wat doen wij? Dat is onze stier, dat doen wij dus niet. Wij gaan niet aan tafel met. Nee, zegt Jezus. Maar besef je niet dat God niet bedoelde dat jij een offer moest brengen? Besef je niet dat God bedoelde dat hij barmhartigheid wilde? Heb je nou zo weinig van Torah begrepen dat je nog steeds denkt dat in het brengen van de stier het antwoord zit? Nee, zegt Jezus. Dat is wat Hosea bedoelde. Ik heb geen behoefte aan offers. Maar behoefte aan je hart. En nou zijn we aan het eind. Want wat is nou het punt? Het hele punt van het evangelie is dat God aan ons vraagt, en pak hem letterlijk voor jezelf. Geloof jij dat God jou niet wil uitgummen? Geloof jij dat God jou wil vergeven? Geloof jij dat hij jou aan tafel wil hebben? Ik zeg dus niet, besef eerst hoe zondig je bent en dan wil God dat pas. Nee, want ook als jij ertussen zit, of ik wijs maar die kant op of die kant op, en jij zit hier tussen en je denkt bij jezelf, ja, maar ik voel mij helemaal niet zo zondig. Nee, dat is de vraag ook niet. De vraag is, geloof jij dat God met jou aan tafel wil? En misschien, wijs ik maar die kant op, zit er iemand tussen die zegt, ik ben door en weet je wat ik gedaan heb? En ja, maar geloof jij dat God jou aan tafel wil hebben? Dat hij van je houdt, dat hij je niet wil laten sterven onder, geloof jij dat? Daar gaat het om in het offer. Net als met die Valentijnsroos. Je krijgt een roos aangeboden. Op het moment dat jij dan zegt, nou zeg, één roos, dan gun jij die ander uit. Want je gelooft die ander niet. Als God jou in Christus Jezus, en hij liet zien dat alle offeren voorbij is, want hij stond op uit de dood. Als God jou in Christus Jezus laat zien dat jij zijn kind mag zijn, geloof je dat dan? Laatste stap. Weet je wat er gebeurt? Als je nu met je hart ja zegt, dan ga je die ander aankijken. En dan ga je die ander aankijken en dan zeg je tegen die ander, weet jij dat God zielsveel van je houdt? Weet jij dat God jou aan zijn tafel wil hebben? En dat is de priesterlijke functie van allen die geloven. Blijven doorgaan, want dat is het offer wat jij brengt. En dat kun je met een roos doen, dat kun je met helemaal niets doen, maar je doet het met je volle hart. Weet je dat God van jou houdt en dat je er daarom bij mag zijn. Ga zo de wereld in. Breng zijn vrede. Zegen de mensen in zijn naam. En laat duidelijk zijn dat God niemand wil uitgummen. Amen.